Vervolgens lezen wij een gedeelte uit het profetenboek van Jesaja. We beginnen te lezen in hoofdstuk 10 bij vers 33. En we lezen door tot en met hoofdstuk 11, het tiende vers.
Doch zie, de Heere, Heere der Heerscharen zal met geweld de takken afkappen. En die hoog van statuur zijn, zullen nedergehouden worden. En de verhevenen zullen vernederd worden. En hij zal met ijzer de verwarde struiken des wouds omhouden. En de Libanon zal vallen door de Heerlijke. Want er zal een rijsje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï. En een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. En op hem zal de geest des Heeren rusten. De geest der wijsheid en des verstands, de geest des raads en der sterkte, de geest der kennis en der vreze des Heeren. En zijn rieken zal zijn in de vreze des Heeren, en hij zal naar het gezicht zijner ogen niet richten, hij zal ook naar het gehoor zijner oren niet bestraffen, maar hij zal de armen met gerechtigheid richten, en de zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid bestraffen. Doch hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds, en met de adem zijner lippen zal hij de goddeloze doden. Want gerechtigheid zal de gordel zijner lendenen zijn, ook zal de waarheid de gordel zijner lendenen zijn. En de wolf zal met het lam verkeren, en de luipaard met de geitenbok nederliggen, en het kalf en de jonge leeuw en het mestvee te samen, en een klein jongske zal ze drijven. De koe en de berin zullen te samen weiden, haar jongen zullen te samen nederliggen, en de leeuw zal stro eten gelijk de os. En een zoogkind zal zich vermaken over het hol van een adder, en een gespeend kind zal zijn hand uitsteken in de kuil van de basilisk. Men zal nergens leed doen, noch verderven, op de ganse berg mijner heiligheid. Want de aarde zal vol kennis des Heeren zijn, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Want het zal geschieden tenzelfde dagen, dat de heidenen naar de wortel van Isaï, die staan zal tot een banier der volken zullen vragen. En zijn rust zal heerlijk zijn.
De tekst voor de prediking vindt u in Jesaja 11. Jesaja 11. En we letten vanochtend in deze dienst van voorbereiding op de viering van het avondmaal en ook de eerste adventszondag op de eerste 5 versen van dit hoofdstuk. En ik lees u als kern daaruit het tweede gedeelte van vers 1. Een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. We luisteren naar deze woorden onder het thema de koning, hij komt. En we letten in de eerste plaats op zijn vernederende afkomst. In de tweede plaats op zijn verheven toerusting. En als derde op zijn volmaakte regering. De koning, hij komt. Zijn vernederende afkomst, zijn verheven toerusting en zijn volmaakte regering. Het is een tijd vol van spanningen, niet alleen nu, maar ook toen. Toen de tijd waarin de profeet Jesaja deze woorden schreef en liet horen. De balans van de macht en de machthebbers verscheept steeds meer naar het noorden. Dat rijk in het noorden, het Assyrische Rijk, werd steeds groter en steeds machtiger. En achter dat rijk, daar zien we al de eerste tekenen van de opkomst van een nog groter rijk. Babel. En de bloeitijd van Israël, de bloeitijd ook van het tweestammenrijk Juda, die is voorbij. En vanuit vooral dat Assyrische Rijk in deze tijd waarin de profeet Jesaja zijn woorden laat horen, waarin de dreiging van de Assyriërs doorklinkt, ja, zeg je, dat is toch logisch, want de 10 stammen, het deel wat zich Israël noemt, ja, die zijn de zonde van de koning Jerobeam gevolgd. Dat zij zullen vallen is logisch. Maar Juda, zal die dreiging zich ook uitstrekken naar Juda? Dat deel rondom de stad Jeruzalem. Dat deel waar de tempel van de Here te vinden is. Waar de Here zelf woont. Dat deel dat zal toch uiteindelijk niet bedreigd worden. En het is toch de Here zelf die het beloofd heeft aan David. Dat zijn huis, het koningshuis van David, dat het tot in eeuwigheid zal regeren. En toch, de woorden die we gelezen hebben, die spreken over een naderend einde. Zeker die laatste woorden van hoofdstuk 10. Daar klinkt het in door dat het einde komt. En waarom? Nou, de koning die regeert in Jeruzalem, die regeert daar bij de gratie van God. Hij dient een voorbeeld te zijn. Een voorganger in het dienen van de Here. En wie de geschiedenis van de koningen van Juda kent, die ziet dat ze dat daar niet zo best van afbrengen. Jawel, er zijn voorbeelden van godvrezende koningen die echt hun best doen om het volk te reformeren, om het volk dicht te houden bij de dienst van God. Maar van heel veel koningen geldt dat ze goddeloos zijn. Ik haal er maar één voorbeeld uit. Dat is de koning Manasse. Had een godvrezende vader, Hiskia. Manasse, die was zo ontzettend goddeloos. Hij haalde het in zijn hoofd om een beeld te laten maken van de koningin Astarte. Een afbeelding van de naakte vrouw. En waar zette hij die neer? Die zette hij in het heilige der heiligen. Om daar die afgod te aanbidden. Koning Manasse was het ook. Die zijn kinderen door het vuur liet gaan. Die zich bezondigde aan het offeren van zijn kinderen aan de Moloch. Koning Manasse was het ook in die tijd waarin Jesaja stierf. En we lezen het niet in de Bijbel, maar andere Joodse bronnen vertellen het ons. Koning Manasse had Jesaja opgesloten in een holle boomstam en in stukken laten zagen. Zo'n hekel had hij aan het woord van God. Koning Manasse, door en door goddeloos. En zoveel koningen goddeloos. En de Heer, hij grijpt in. Niet alleen in het tienstammenrijk Israël, maar ook in Juda. Ja, hij grijpt in, zo lazen we dat in het slot van hoofdstuk 10. Door alle koninkrijken en alle volkeren die de Heere niet dienen om die te vellen. We lezen in de Bijbel over Babel, over Assyrië, maar van die rijken zijn niets meer over. Al die koninkrijken, ze vallen. En ze worden gekapt als grote, machtige bomen. En in gedachten zie ik zo'n boom staan. Een eikenboom. Als je hem ziet staan die helemaal uitgegroeid is met zijn dikke, sterke stam. Een enorme kroon, een bladerkroon. En een wortelstelsel wat helemaal uitgegroeid is. Zo'n boom, dat is imponerend. Zo'n boom die kan even oud worden. En zo is het, zo lezen we dat in die slotwoorden van Jesaja 10. Dat al die koninkrijken, al die koningshuizen, ze worden afgehouwen. Afgehakt. En zo ook het koninkrijk van Juda. Ook dat huis van David. Ook die boom die valt. Het is een aantal jaren later, zo'n 150 jaar later, dat uiteindelijk de stad Jeruzalem valt. En die laatste koning in het huis van David, Zedekia. Voor zijn ogen wordt de troonopvolger geslacht. En dat is het laatste ook wat hij gezien heeft. Want vervolgens worden zijn eigen ogen uitgestoken. En dan is het afgelopen. Dan is die koningsstam, die boom, die is omgehakt, die is neergeveld en de lijn die loopt dood. Maar hoe zit het dan met Gods belofte? God die het beloofd had dat het huis van David tot in eeuwigheid zal bestaan. Jawel, als de zonde er zal zijn, dan zal die met zijn roede komen. Maar dat huis zal toch eeuwig blijven. En nu? Afgehakt. Er blijft niets van over dan alleen dat beeld van die dode stronk in de grond. Die stronk die daar ligt en die dan langzaam zal wegrotten en daar niets van zal overblijven. De lijn die loopt dood. De lijn van het koningshuis van David. En daarin zien wij dat de lijn van ons als mensen dood loopt. De weg van ons die uiteindelijk in de dood loopt. En dan toch, dan lezen we het in Jesaja 11 dat er toch een nieuw begin komt. Die afgehouwen tronk van Izaï, die gaat uitlopen. Er komt een rijstje uit, een twijgje. Een heel klein takje wordt zichtbaar en die zal vrucht dragen. En dan gaat het zingen, toch? Want God heeft gedacht aan zijn genade. Jawel, zijn trouw en zijn goedertierenheid blijft en die zal blijken. Maar hoe dan? Dat blijkt in de grote zoon van David. De Messias van Israël, Jezus Christus, die gekomen is. En die gekomen is in onze ellende, die gekomen is midden in onze dood. Die daar groeit en opgroeit vanuit die afgehouwen tronk, vanuit die dood en die ellende. Daarin groeit hij. En dat is vernederend. Dat wijst op zijn lage afkomst, dat hij onderdeel wordt, een plaats inneemt in een familie met een reputatie. Manasse was wel eens een van zijn voorvaderen. Een erfenis die vanuit die familie meeklinkt en die naam van die familie waar alles in gebeurd is, daarin groeit hij dan op. Jawel, maar die vernedering die gaat nog een beetje dieper. Want heeft u dat wel eens gezien? Als zo'n afgehouwen tronk weer gaat groeien, als daar weer een twijgje uitkomt, zit daar eigenlijk wel toekomst in? En wat is dan de toekomst van zo'n afgehouwen tronk waar dan toch weer iets uit gaat groeien? Heeft u dat wel eens gezien? De omgeving waar ik opgegroeid ben, zo aan de grens van de Utrechtse Heuvelrug, daar zag je het. Daar werden hele percelen bos gekapt. En dan werden die grote, die hoge, die machtige bomen afgehakt, weggehaald. En dan zag je die stompen liggen en je zag het vocht eruit lopen. En dan zag je het gebeuren dat er van die kleine takjes toch weer begonnen te groeien. Maar heeft zo'n takje, heeft zo'n twijgje nou eigenlijk wel toekomst? En wat is dan die toekomst? Juist in die oude bossen die je nog vindt in ons land, daar zijn van die plekken waar eeuwenlang hout gekapt is. En daar zie je dat die tronken weer uitgroeien. En dat die sporen die zichtbaar zijn en dat telkens weer opnieuw dat leven eruit komt. Dat hout wat daar gekapt is, die machtige, rechte, grote bomen waar veel hout in te vinden was om huizen te bouwen. Hout wat gekapt is ook wat nodig is om de huizen te verwarmen. En die tronken die gaan opnieuw uitlopen. En dat leidt dan opnieuw tot groei van wat eigenlijk? Wat daar opgroeit, dat is eigenlijk een soort opslag. Dat is niet, als je spreekt over eikenbomen, van die grote, rechte bomen waar je balken uit kunt zagen. Dat is krom en grillig en knoestig. Dat groeit alle kanten op. En dat heeft ook een naam. Wat er dan groeit op die oude boomstronken en wat zo dan opschiet, dat wordt hakhout genoemd. Hout wat daar een aantal jaren weer opnieuw gehakt wordt. En waar gebruik je het voor? Je kunt er nergens anders voor gebruiken dan voor brandhout. De familie van David. Die koningsstam, die koningsfamilie. Die boom die gegroeid is, is neergeveld. En dan groeit er weer een klein takje, een twijgje uit. Waarin dan de toekomst ligt van het koningshuis en waarin de belofte van de Heere zichtbaar wordt. Maar zit daar werkelijk toekomst in? Eerst het takje wat zichtbaar wordt. Een hele poos later is de koning Zerubabel, die via een omweg een afstammeling is. Maar niet van de laatste koning. Een takje, een twijgje wat is gaan groeien. En later in de tijd van de Romeinen, ja, de troon is bezet, maar er zit niet de nakomeling van David op. Daar zit Herodes op, een Edomiet nota bene. En die familie van David dan? De troonopvolger, waar is hij dan en wat doet hij dan? We vinden hem in Nazareth. Het is een timmerman. Jozef. En hij is arm, dat blijkt later als hij een armenoffer brengt. Dat is wat er overgebleven is van die koningsfamilie. Om het met dat beeld uit te spreken wat we vinden in die oude bossen die we nog in ons land vinden. Dat takje, dat twijgje, het is eigenlijk niet veel meer dan hakhout. Want voor deze koning, voor deze Messias, niet de troon in Jeruzalem, maar voor hem is het kruis waar hij een plaats op krijgt. De Messias die gekomen is, hakhout. Want, zo zegt Jesaja dat later, hij had geen gedaante of heerlijkheid dat we hem zouden aanschouwen. Zelfs in dat twijgje, dat onogelijke twijgje, waarvan je zegt, moet dat nou de toekomst worden? En wat wordt het dan? Het wordt dan niet veel meer dan hout dat uiteindelijk alleen maar brandhout is. Daarin zie je al iets van de toekomst die Jezus Christus tegemoet ging in dit leven. Zijn bestemming, zijn toekomst. Het vuur van Gods toorn wat op hem neergelegd werd. En waarom? Om de zonde van zijn voorgeslacht. Om de zonde van zijn onderdanen. Voor alle die zich herkennen in koning Manasse. Die gevangen zitten in de macht van de zonde. Die nu moeten zeggen, ja, ook mijn kinderen. Ik had ze niet over voor de dienst van de Heere, maar ik heb ze geofferd aan de dienst van de wereld. En als het gaat om het woord van de Heere, ben ik net zoals Manasse, die Jesaja om het leven bracht. Zo heb ik ook het woord van God gesmoord en uit mijn leven weggeduwd. En daarom komt deze koning met die vernederende afkomst om die brandende toren van God te dragen, zodat dode zondaren weer tot leven kunnen komen. Dat ze weer leven mogen. En dat zien we ook. Zondag, als de Heer het geeft, dat zien we ook op de tafel. Het avondmaal. Waarin we iets zien van wie Jezus Christus is in zijn gebrokenheid. En dan zeg ik dat met die woorden die zo weglopen uit onze tekst. Dan zien we het op de tafel staan. Hakhout. Want het brood wat we daar vinden, dat wordt gebroken. Omdat hij gebroken werd. De wijn die wordt vergoten omdat hij zijn bloed vergoten heeft. Wij zien in het avondmaal dus zijn vernederende afkomst. Dat is het eerste vanuit Jesaja 11. Nu het tweede. Zijn verheven toerusting. Hier in Jesaja 11 gaat de profeet zingen over de Messias. Over hij die komen gaat. Ja, en als je alleen vers 1 leest, dan zou je misschien kunnen blijven steken bij het herstel van het koningshuis. Maar als je dan verder leest in vers 2 en het volgende, dan gaat het over meer dan een gewone koning. Dan gaat het namelijk over de geest van de Heere die op hem zal rusten. De geest van de Heere die zal komen en die hem zal toerusten. Die alles zal gereed maken. Die hem zal zalven tot koning. Die geest van de Heere die we zien in het Oude Testament, die zelfs rusten kan, zelfs komen kan, vallen kan als het ware, zelfs op een ongelovige. De geest des Heere die kwam en die Bileam greep, zodat Bileam moest profeteren over de ster van Jacob die zal komen, die ster die zal gezien worden. Of koning Saul, de koning die verworpen werd, maar de geest van de Heere werd vaardig over hem. En hij profeteerde. En hij gaf leiding aan Israël. De geest van de Heer die kwam ook op David. En hij was in staat om de oorlogen te voeren, om vrede te brengen daar in Israël. De geest van de Heer die kwam en die ook koning Salomo zalfde, zodat hij vervuld was met wijsheid en recht kon spreken. De geest van de Heer wijst op de zalving met die geest en juist gericht op het koningschap. En die zalving met die geest, dat is een verheven zalving. Het is een verheven en een hoge toerusting. Want hij wordt in alles vervuld met de geest van God. Dat blijkt ook uit de woorden die we vinden in vers 2. Want die woorden die we daar vinden zijn eigenlijk te zien als een zevenarmige kandelaar. Daar zit een volheid in, een volmaaktheid in die zalving met de geest van de Heer. Want de geest van de Heer zal op hem rusten. Als het ware die middelste lamp. En het is de geest van de wijsheid en het verstand. Weer twee armen. Het is de geest van raad en van sterkte. En het is de geest van kennis en van de vreze des Heren. Die zevenvoudige volheid die blijkt uit de zalving met de geest des Heren. En die rust op hem. Die blijft op hem. Die gaat nooit meer weg. Dat blijkt bij de doop in de Jordaan. Als hij uit dat water opkomt en de hemel opent gaat en zijn vader spreekt en de Heilige Geest neerdaalt en op hem rust en op hem blijft. De woorden ook die Jezus Christus zelf spreekt. Als hij begint aan zijn bediening. Als hij rondtrekt in Galilea en in Judea, dan begint hij in Nazareth. Daar is hij op de Sabbat en daar worden de schriften gelezen. En als de schriften gelezen zijn uit Jesaja 61, dat zijn deze woorden. De geest des Heren, Heren is op mij. Omdat de Heren mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart. Om de gevangenen vrijheid uit te roepen. En de gevangenen opening van de gevangenis. Als dan de schriften weer worden opgerold en Christus gaat zitten en onderwijs geeft, dan zegt hij het. Heden, vandaag, zijn deze woorden die jullie horen in jullie oren zijn vervuld. De geest des Heren die rust op hem. Die blijft op hem. En wat is dan de inhoud van die zalving? Waarmee is hij dan toegerust? Nou, dat blijkt als we die woorden die we vinden, die woordparen, even langslopen. Wijsheid en verstand. Raad en sterkte. Kennis en de vrezen des Heren. Hij heeft wijsheid. Hij heeft verstand of inzicht. Als we daaraan denken en dat op ons in laten werken, dan komt de grote koning Salomo in onze gedachten. Die man die zo ontzettend wijs was en inzicht had om juist de beslissingen te nemen. Nu, de Messias van de schriften, Jezus Christus, hij is gekomen en hij heeft werkelijk wijsheid. En hij heeft diep inzicht. En wat blijkt dat niet in de geschiedenissen die we van hem kennen? Als hij er zit bij de waterput en die Samaritaanse vrouw ontmoet. Hij kent haar en hij doorziet haar. En hij heeft inzicht en verstand om haar te leiden, om geestelijk leiding te geven. Of als hij wil beginnen aan zijn onderwijs en het dak wordt opengebroken. En vier vrienden leggen een verlamde aan zijn voeten. En hij ziet hem aan en hij kent zijn hart. En vergeeft hem al zijn zonden. De middelaar, hij heeft wijsheid en hij heeft inzicht. Ook als iemand bij hem gebracht wordt, een vrouw die in overspel is gegrepen. En dan de fariseeën erop uit zijn om hem klem te zetten. Om zijn oordeel vragen. En dan het oordeel velt door geen oordeel te geven. Maar alleen uit te spreken, vrouw, waar zijn uw schuldigers? Ga heen en zondig niet meer. Hij die zo wijs is en zoveel inzicht heeft. Hij is het. Wie we komen de zondag onder ogen komen. Als we aan zijn tafel komen. Hij is het die alles weet. En die je helemaal doorziet. Dan kan het toch niet anders dan met het verlangen in het hart is. Omdat je dat ook nodig hebt. Dat je komt met dat gebed in je hart. Doorgrond me en ken me. Want mijn hart is van mezelf zo slecht. Mijn hart is zo arglistig en dodelijk. Leid mij op die goede, op die eeuwige weg. En die koning, die kent je hart. Die kent je hart beter dan dat je jezelf kent. Want hij heeft wijsheid, hij heeft inzicht. En hij wil je verder brengen op die weg van kennis en van verstand. Om je te ontdekken wie je zelf bent. Maar ook aan zijn tafel juist te ontdekken en te zien wie hij, Jezus Christus, is. Vol met wijsheid en met inzicht. Hij is het die raad en sterkte heeft, die daarmee gezalfd is. Opnieuw als koning. Het beeld wat daarin naar voren komt, is de koning als strijder, als een strijdbare held. Hij heeft raad. Hij is doelgericht gekomen om de verlossing tot stand te brengen. En zijn sterkte, dat is zijn kracht om de oorlog te voeren, om de strijd aan te gaan en te overwinnen. Nu, Jezus Christus is een held die gekomen is. En hij kende Gods plannen. En hij wist het, stap voor stap de weg die hij moest gaan. En zo is hij ook stap voor stap gegaan, de weg van het lijden en van het sterven. En hij is degene die overwonnen heeft. Juist op het kruishout van Golgotha, daar is de macht van de zonde, van de dood en van de boze gebroken. Luther, de hervormer van de Wittenberg, die zegt het zo. Op Golgotha daar heeft twee soorten bloed gevloeid. De eerste plaats natuurlijk het bloed van onze zaligmaker, Jezus Christus. Dat bloed waar verzoening in te vinden is, dat bloed waar je veilig achter bent. Maar daar vloeide ook ander bloed, zegt hij. Want toen Christus het uitriep, het is volbracht, is die kop van die oude slang vermorzeld. En daar vloeide het bloed van de tegenstander, van de boze. Hij is overwinnaar. Hij is die strijdbare koning. En die mogen we ontmoeten aan zijn tafel. Omdat we hem nodig hebben, toch? Omdat we het zien in ons eigen leven dat die strijd te zwaar is. Die strijd onmogelijk is om in eigen kracht te overwinnen. De strijd tegen de zonde. De strijd tegen de boze. De strijd tegen de verleidingen van die wereld om ons heen. Dat we hem nodig hebben, omdat hij overwonnen heeft. En blijkt dat ook niet in de tekenen van brood en wijn. Dat Jezus Christus, die strijdbare held, de strijd gestreden heeft en overwinnaar is. Dat we aan zijn tafel mogen delen in de overwinning die hij tot stand heeft gebracht. Hij is gezalfd. De gezalfde die toegerust is in kennis en in de vreze des Heren. Hij is het die gekomen is en die de weg van de zaligheid wist. Hij die de wil van God volmaakt kende. Die het hart van zijn vader kende. Hij is het die de weg weet. Omdat hij zelf de weg is. Hij die weet wat waarheid is. Omdat hij zelf de waarheid is. Hij die weet wat het leven is. Omdat hij zelf het leven is. En dat is meer dan kennis die zomaar in je hoofd zit. Maar dat is omgangskennis. Dat komt tot uiting in die woorden. In de vreze des Heren. Want zijn hele leven. Het hele leven van Jezus Christus wordt doortrokken met aan de dienst van de Heer. Zoveel momenten dat we zien dat hij zich afzondert, losmaakt van de groep, omdat hij bidden moest tot zijn vader. Zijn hele leven, stap voor stap, in elk woord wat hij sprak, in alles wat hij deed, hij was toegewijd. Toegewijd aan zijn vader. En bij momenten zie je het opvlammen. Als hij komt in het huis van zijn vader, dan zie je die toewijding omslaan in een heilige toren. En dat hij dit hele plein schoonveegt, omdat ze er een markt van hebben gemaakt. Hij is gekomen in die toewijding aan zijn vader. In die diepe vreze, die diepe afhankelijkheid, die diepe eerbied aan zijn vader. Om de wil van zijn vader te doen, tot in het uiterste. Door alles. Alles daarin over te geven. Komende zondag, als de Heer het geeft, komen aan zijn tafel. Zitten in zijn nabijheid. Zitten bij hem. Als je dan zijn kennis ziet. En de toewijding van Jezus Christus. Wat schieten wij dan in veel tekort? Wat zijn wij dan in het dienen van de Heer, in het vrezen van de Heer, het volgen van de Heer, zo vaak slap en slordig. En dan toch te komen, omdat je hem juist nodig hebt. Omdat hij wil delen in die zalving, daarvan wil uitdelen, dat je ook daarin meegenomen wordt. Waar je zelf in alles tekort komt van hem te ontvangen, waar je zelf niets van hebt. Omdat hij, als hij komt, alles meeneemt. Het komen tot het avondmaal. Daarin spreek je uit, ik mis alles. Ik heb een tekort aan kennis, een tekort aan toewijding. Alleen hij kan me vervullen. En daarom het avondmaal is niet een soort etalage waarin we zelf met al onze godsdienst en ons gedrag en onze werken etaleren. Maar het is een overgave aan hem. De koning van de kerk die gezalfd is met kennis en met de vrezen van de Heer. Omdat je zoekt, omdat je verlangt om hem te kennen. Om hem te dienen. Om hem te eren. Om hem te volgen. En zo te delen in de vrezen des Heeren. Hij komt. De koning, hij komt. En dat zien we ook in zijn volmaakte regering. Het laatste van Jesaja 11, de eerste gedeelte. Een koning die regeert. Dat blijkt onder andere daaruit dat hij recht spreekt. En we zien dat ook in onze rechtspraak, als een rechter uitspraak doet, dan klinkt het altijd in de naam van de koning en dan volgt de uitspraak. En zo is dat ook hier in Jesaja 11 in vers 4. Daar lezen we over het oordeel van die koning. Het oordeel van die koning Messias. Als hij recht spreekt op de troon van zijn vader David. Maar hij zal de armen met gerechtigheid richten. En de zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid bestraffen. Doch hij zal de aarde slaan met de roede van zijn mond. En met de adem van zijn lippen zal hij de goddeloze doden. Deze koning spreekt recht. En het oordeel van deze koning, het oordeel van Christus klinkt. En de vraag is natuurlijk, wanneer dan? En de gedachte die nog eens tegenkomt is, dat is het oordeel wat komt. Het oordeel wat later ooit een keer uitgesproken wordt. Broeders en zusters, dat is een misvatting. Het oordeel van deze koning klinkt al vandaag. Nog concreter. U staat op dit moment voor de rechterstoel van Jezus Christus. Want in elke kerkdienst, in elke eredienst, spreekt deze koning van hemel en van aarde spreekt recht. Hij doet dat, zo lazen we dat, met zijn mond. Met de adem die van zijn lippen komt. Dat betekent dat hij recht spreekt met zijn woord. En in elke eredienst, als u onder dat woord van God zit, dan spreekt Christus recht. Ook vanochtend wordt er een oordeel geveld over u, over jou en over mijn leven. Wij staan nu voor zijn rechterstoel. En wat is het uitgangspunt dan in zijn rechtspraak? Dat vinden we in vers 5. Want gerechtigheid zal de gordel van zijn lenderen zijn en ook de waarheid de gordel van zijn lenderen. Hij spreekt recht in waarheid en in gerechtigheid. En dat wordt neergezet in het beeld van een gordel. Een gordel zoals die in het Oude Oosten gebruikt werd. Een linnen gordel die gebruikt werd om het onderkleed vast te zetten. Om dat vast te snoeren aan het lichaam. Het is een kledingstuk wat het meest dicht op de huid werd gedragen. Je vindt dat onder andere terug bij Jeremia, als hij spreekt over de trouw van de Heere. De trouw van de Heere, zo spreekt Jeremia, is verkleefd als een gordel kleeft aan de lendenen, aan de heupen van een man. Dus, als het gaat om waarheid en gerechtigheid, dat is helemaal verkleefd, dat is helemaal één met die rechter van hemel en aarde. Deze koning die regeert. Hij kan niet en hij wil niets anders doen dan recht te spreken in gerechtigheid en in waarheid. Dus die koning doet geen afstand van zijn recht. Dat staat vast. Hij is trouw aan de woorden die hij zelf gezworen heeft. Dus die koning is volmaakt rechtvaardig. En onwrikbaar, onkreukbaar in het uitspreken van zijn recht. En wij staan nu voor zijn rechterstoel. En als hij recht spreekt, dan geldt er ook wat we vinden in het tweede deel van vers 3. En hij zal naar het gezicht van zijn ogen niet richten. Hij zal ook naar het gehoor van zijn oren niet bestraffen. Hij spreekt recht op dit moment. Niet op basis van hoe u er nu uitziet. Ook niet van datgene wat u zegt of wat een ander over u zegt. Wij staan voor zijn rechterstoel en hij doorziet u, hij doorgrondt u tot in de bodem van uw hart. Hij ziet u. Hij heeft geen getuigen nodig, want hij weet alles al. Hij kent u, jou en mij beter dan dat we onszelf kennen. En zo staan wij nu voor zijn rechterstoel. Wie bent u dan? Wie ben jij dan? Wie ben ik dan? Herkennen we ons dan niet in die woorden die klinken in vers 4, als het dan gaat over de goddelozen? De goddelozen die geslagen zullen worden met die roede, die goddelozen die geraakt zullen worden door de adem die van zijn lippen komt. De goddelozen die geraakt worden door het woord, zo lezen we in de Hebreeënbrief, die een tweesnijdend scherp zwaard is, die doorgaat tot de verdeling, tot in het diepste toe en alles blootlegt. Dan klinkt het oordeel en klonk al het oordeel in deze dienst, toen we stonden voor de spiegel van Gods heilige wet. En bij elk gebod moesten we het zeggen, schuldig. Schuldig. Een zondaar. En zondaren kunnen niet in die gemeenschap met God komen. Maar zelfs het evangelie veroordeelt ons dat. Ons. Als we dat horen in de woorden van de Heer Jezus, bijvoorbeeld uit de bergreden. Als we dat horen. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Waar hebben wij honger naar? Hongeren wij naar de wereld? Hebben we dorst naar alles wat niet God is? Dan veroordelen deze woorden ons. Want dan zullen we uiteindelijk niet verzadigd worden, maar voor eeuwig omkomen. Opnieuw, het oordeel klinkt tot ons. En we worden geoordeeld als goddelozen, ook vanuit het evangelie. Als we zonder God en zonder hoop in deze wereld zijn. En we horen dat in de woorden van de zaligmaker zelf. Woorden die overbekend zijn. En we vinden ze in Johannes 3, in het 16e vers. We kennen ze het allemaal. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Maar ook deze woorden. Die in de zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar die de zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. Maar de toorn van God blijft op hem. Het woord van Christus wat klinkt in alle scherpte. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar die niet gelooft, is al reden veroordeeld. Omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren zoon van God. Wie niet gelooft, is vanochtend geoordeeld. Goddelozen. Even zo goed de hypocrieten. Mensen die doen alsof letterlijk zijn dat toneelspelers. In die tijd met een masker van klei en die dan een rol speelden. Niet zichzelf waren, maar een ander speelden. En laten we maar een stap dichterbij komen. Geldt dat ook van jou? Van u, van mij. En opnieuw die woorden van vers 3. Het gaat er niet om hoe we eruit zien. Het gaat er ook niet om wat we zeggen. Want je kunt een mooie belijdenis uitspreken. Je kunt een keurige ambtsdrager zijn. Je kunt predikant zijn. Maar God ziet nu jou, uw en mijn hart. En wat is dan zijn oordeel? Wat is dan zijn oordeel over mijn leven? Of herkennen we ons in die woorden die we vinden aan het begin van vers 4 in Jesaja 11? Maar hij zal de armen richten en de zachtmoedigen bestraffen. Herkennen we ons als armen? Mensen die niet belangrijk zijn. Onderdrukt worden, beschadigd zijn door het leven. Armen die niets hebben, maar die zoeken. Armen die vluchten. Armen die in de Bijbel zo vaak het beeld zijn van hen die de Heere zoeken en de Heere willen dienen. Die arm zijn voor God. Geestelijke bedelaars. Die in zichzelf alles missen. Die bij zichzelf alleen maar ongerechtigheid zien. Die zichzelf alleen maar herkennen. Ik ben zondaar voor God. En ik kan voor hem niet bestaan. Maar die het ook geleerd hebben. Om voor die koning te buigen. Om die koning te aanbidden. Om die koning te volgen. Om het te zoeken bij die koning die arm zijn en die arm blijven, die van zichzelf alles missen en die het uitroepen steeds meer en steeds meer. Wees mij die arme zondaar genadig. Arm. Omdat je handen leeg zijn. En als er al wat in zit, dan kan het voor de Heer niet bestaan, dat zijn dan bevlekte handen. Armen, dat zijn de zachtmoedigen of, zo mag je het ook lezen, de ootmoedigen. Mensen die zelfs geen ootje, geen klein muntstukje meer hebben. Mensen die helemaal niets hebben, die niets verdiend hebben, die niets in te brengen hebben. En dan, ja dan voor hem staan. Dan toch aan zijn tafel komen. Terwijl je jezelf veroordeeld hebt. En dan te ontdekken dat deze koning gekomen is en woorden spreekt van vrede. Die koning die zijn gunst bewijst aan armen en aan zachtmoedigen. Die zijn hart opent en zijn liefde en zijn gunst en zijn genade uitdeelt en vol ontferming je ontvangt. Hoe dan? Omdat er vrijspraak is. Niet dat God de zonde door de vingers ziet, maar dat je zien mag dat er al betaald is. En dat is de komende zondag ook op de tafel te zien. Want wij komen naar de tafel en we nemen niets mee dan alleen ons verzondigde leven. En op die tafel zien we in de tekenen van brood en wijn dat die prijs betaald is. Dat er vrijspraak is. En je blijft je hele leven, tot het laatste toe blijf je arm, want je hebt geen voorraad. En daarom steeds weer opnieuw, elke dag opnieuw naar Hem toe. Elke dag opnieuw die vervulling vinden bij Hem. Dat leven in afhankelijkheid. En zo gaan we de week van voorbereiding in. En de gedachte komt zomaar naar boven, zou het wel waar zijn? Kan ik het wel geloven? Mag ik het wel geloven? En de boze die het je inblaast en duidelijk maakt. Maar voor jou? Nee toch? En zo je voorbereiding op de viering van het avondmaal. En dan zoek je naar rijkdom en je ziet dat je straat en straat arm bent. Wat kan dan bestaan voor het aangezicht van de Heere? Wat heeft dan waarde? Waarin is de Heere dan wel tevreden? Nog een keer vers 3. En dan die eerste woorden. Die wat merkwaardig klinken op het eerste gezicht. En zijn rieken, zijn ruiken zal zijn in de vreze des Heeren. Het woord rieken of ruiken, je mag het ook zo lezen. Wat voor hem wel behagelijk is. Wat hem aangenaam is. Dat ruiken kun je verbinden aan de dienst in de tempel. Als het offer aangestoken wordt en het offer omhoog gaat. En dat de Heere het ruikt en dat hem dat aangenaam is. Nou, wat is nou de Heere aangenaam? Als hij dat werk, dat je arm bent geworden. Dat hij dat zelf gewerkt en gelegd heeft in je leven. En dat hij dat je ziet, dat ziet in je leven. En waar de Heere dat werkt. En dat werk geeft, dat geeft een verlangen. Niet in wat er aan de buitenkant te zien is. Niet in wat je zomaar hoort. Maar hij ziet het in het hart. Het verlangen naar de dienst van de Heere. Het zoeken naar die gemeenschap met hem. Die vreze des Heeren die het gevolg is van het eigen werk wat God zelf gelegd heeft. Dat er een honger en dorst is naar zijn gerechtigheid. En dat is het diepste, dat er liefde is tot die koning. Liefde. Is dat er? Ik neem u mee naar die geschiedenis van de ontmoeting tussen de Heer Jezus en zijn discipelen, waar Petrus zit. Die zo diep gevallen is. Zijn meester verloochend en gevloekt heeft. En dan klinken die vragen tot 3 keer toe. Petrus, heb je me lief? En op het laatst, dan klinkt dat antwoord waar de tranen in doorklinken. Heere, u weet alle dingen. Vanuit Jesaja 11, u kent me tot op de bodem van mijn hart. U weet het. Want u heeft verstand, u heeft inzicht. U weet het dat ik u lief heb. Hij doet een beroep op het oordeel van deze rechter, van deze koning van hemel en aarde. En wat ziet Jezus dan? Wat ziet die koning dan? Dan ziet hij zijn eigen werk. Want waarom hebben wij hem de zaligmaker? Waarom hebben wij deze koning van hemel en aarde lief? Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En is dat niet het diepste geheim van de vreze des Heeren? Om dan zo uit te zien. Zo te verlangen naar zijn komen. Want de koning, hij komt. En dan? Dan zal ik mijn Heere, mijn vredevorst, ontmoeten. Dan zink ik neer aan zijn doorboorde voeten. Dan wordt de dank des harten hem betaald. Dan is het leed der nietig aard verdwenen. Dan is het van binnen licht, ligt alles om mij heen. Dan is het lam de kaars, die eeuwig mij bestraalt. Amen.